Goedemorgen gemeente, u weer in de kerk en u allen thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger is vandaag Guus Vreuberg, organist is Guus Korpershoek en de lector is Kobi van der Vlies. Er staan paarse kaarsen op de liturgietafel. Later in deze dienst zullen wij daarbij stilstaan bij het overlijden van Gerard Delfos, de levenspartner van Niek Saarloos. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw is tot in eeuwigheid. De Heer zij met u. Laten wij bidden. Wij bidden ongenadig en genadeloos, gulzig naar macht, bezeten van brood en bezit, zelfgenoegzaam in vroomheid. Zo wordt de weg van uw Zoon geblokkeerd, de komst van uw Rijk verdaagd. Geef niet op, God, en sta niet toe dat duivelse machten vrij spel hebben en houden op deze aarde. Houd vast wat bezwijkt, wie sterft aan dit leven, wie vermalen worden en alleen gelaten. Zo bidden wij u. Bidden wij het gebed van de zondag. Heer, ieder jaar opnieuw worden wij opgeroepen pelgrims te worden, de weg van Jezus Messias te gaan. Houd ons gaande, ook in nacht en ontij, ook te midden van alles wat ons aanlokt en uitdaagt, ook te midden van alles in deze dagen wat onze aandacht vraagt. Ons vraagt om andere prioriteiten te stellen. Houd ons gaande op de weg naar Jeruzalem, in het spoor van uw Zoon. Amen. We willen nu met elkaar naar een filmpje kijken van de zandloper, de zandtovenaar. Die maakt altijd voorstellingen, bijbelse verhalen, met zand. En dit verhaal is helemaal toegespitst op de situatie in Oekraïne. Dus daar gaan we nu even naar kijken. Ook thuis, van harte welkom. Kijk rustig mee. De gezongen tekst, dat was het Onze Vader wat u hoorde. Ik denk dat het filmpje verder geen toelichting behoeft. De eerste lezing is dan Deuteronomium 5, vers 6 tot en met 21.
Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit het slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets in de hemel hierboven, of van iets beneden op de aarde, of van in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer, ben uw God. Ik duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Het is een heilige dag. 6 dagen lang zult u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren. En ook de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de Heer uw God geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel, steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander. En laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Of wat hem ook maar toebehoort.
Thank you.
tweede lezing is uit het evangelie naar Lucas hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 13.
Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. En geleid door de Geest zwierf hij 40 dagen door de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets. En toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal voor u zijn. Maar Jezus antwoordde: er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer hem alleen. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook, op handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde: er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.
Zalig zij die het woord van God horen en in hun harten bewaren. Gemeente van onze Jezus Christus. We zijn op weg naar Pasen, op weg naar Jeruzalem. De vaste tijd of 40 dagen tijd is begonnen. Er zijn mensen die daar bewust vorm aan geven. Geen alcohol, meer vegetarisch. Maar bijvoorbeeld ook het gesprek zoeken met wie je al een tijd niet sprak. Om het uit te praten, het goed te maken. 40 dagen geen social media. Beseffen dat je niet alleen op de wereld bent en omzien naar iemand die best wat hulp kan gebruiken. Het is een tijd van leren, wat goed is voor je naaste, zowel als voor jezelf. en afleren wat slecht is voor jezelf en voor je naaste. Het is een tijd om de waarden en normen weer eens in herinnering te brengen. Een tijd van leren en afleren. Deze 40 dagen in dit jaar zijn als vanzelf een vaste tijd geworden. De prijzen stijgen, we houden ons vast, hard vast over de ontwikkeling in de Oekraïne. En voor de mensen in de Oekraïne is het meer dan alleen maar een 40 dagen tijd. Kom je überhaupt toe aan het te denken aan een vaste tijd, een 40 dagen tijd? Voor hun, te midden van de bombardementen, is het al een vaste tijd geworden. Zien dat je brood krijgt, water krijgt. Wat zal hun toekomst brengen? We zijn op weg deze dagen, maar weten we waarheen? Wat zal de toekomst van Oekraïne, wat zal de toekomst ons brengen? Deze tijd is, of we dat nu willen of niet, een tijd van nadenken, van reflectie, van gebed meer dan ooit. Daarom is het goed om de eerste zondag van de 40 dagen tijd het verhaal van Jezus zijn verzoeking in de woestijn te lezen. En te weten dat ook hij aan vele en grote verleidingen heeft blootgestaan. Het is een tekst als bemoediging. Een verhaal dat ons leert vol te houden. 40 dagen is hij in de woestijn. 40 dagen op weg naar Pasen. 40 is het getal van wachten, leren, groeien. 40 dagen van hoogtepunten en licht, maar ook 40 dagen van dieptepunten en duisternis. Deze zondag is een eerste, zou je kunnen zeggen, dieptepunt op weg. Een moment waarop je geconfronteerd wordt met de kruispunten op de weg, op de weg van het leven. Kruispunten die mogelijkheden van vluchten, van terugkeer bieden, van je kop in het zand steken, je onttrekken aan je verantwoordelijkheden. De verleider wordt hier genoemd de duivel, de diabolos. Datgene, de macht, de kracht die verward en door elkaar gooit, uiteenrukt. De kracht en macht die woorden uit zijn verband rukt. Hij die bijbelwoorden verkracht. Het is de stem en kracht die elke keuze, elk kruispunt tot een crisis maakt. De tijd in de woestijn wordt zo tot een ware kruisweg. Goed en kwaad worden door elkaar gegooid. De weg die je voor ogen had, lijkt een dwaalweg. En zijpaden lijken opeens de hoofdweg. Geen hachelijker moment in Jezus' leven dan deze 40 dagen en nachten in de woestijn. Hij ging de woestijn in met de verwachting van stilte en concentratie en God te ontmoeten, gelijk Mozes en Elia. Maar wat hij hoort is de stem die verwarring sticht en verleidt. Op weg wordt Jezus teruggeworpen op zichzelf. 3 keer, zegt het evangelie duidelijk. 3 keer is het crisis geweest. 3 keer heeft Jezus duidelijk nee moeten zeggen. 3 keer heeft hij op een kruispunt gestaan en de ingeslagen weg was beslissend voor hem en daarmee ook voor ons. Het begint met brood. En dat is niet vreemd als je 40 dagen en nachten in de woestijn verkeert. In de woestijn is niets. Is het dan een wonder dat stenen op broden gaan lijken? Als je Gods zoon bent, en dat ben je toch, of niet soms? Zegt de stem, spreek dan simpelweg je machtswoord uit en deze stenen zullen tot broden veranderen. Dat zou toch een geweldige stunt zijn, van stenen broden maken, voor jezelf maar ook voor anderen. Dat is toch de taak van de Messias, zorgen dat mensen het goed hebben. En is dat niet het belangrijkste in het leven, dat je te eten hebt? Daar werken we toch voor? Waarom zegt Jezus hier nu nee? Is heel ons werk, onze cultuur, techniek niet 1 grote poging om van stenen brood te maken en dan toch hier tegen nee te zeggen? Omdat de Zoon van God zich niet bewijst door de oplossing van de broodvraag. Omdat de Zoon van God gekomen is om mensen eraan te herinneren dat ze voedsel wel brood nodig hebben, maar dat ze er niet van leven. Omdat de Zoon van God gekomen is om ze duidelijk te maken dat ze leven van de woorden van God. En dan die broodvraag van veel minder belang is. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, zegt hij zelf. En dit alles, voedsel, kleding, zal u bovendien geschonken worden. Want de mensen zullen te leren breken moeten en delen. Brood, dat komt niet bij toverslag, dat heb je niet zomaar, dat is geen geschenk uit de hemel. Brood komt alleen als er gerechtigheid heerst. Want er is brood genoeg, alleen het moet eerlijk verdeeld worden. Zo staat er ook geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Het eerste nee is hiermee gesproken, het eerste kruispunt gepasseerd. Het is stil. Jezus zal de mensen geen stenen voor brood geven. Hij geeft ze het brood van het leven. Dat zal niet de harten verzadigen, maar ook de hongerigen voeden. De weg van het gebed en de weg van de daad kruisen hier elkaar. Daarna gaat het om macht. Weer spreekt de stem als Jezus de berg op gaat. Het is alsof hij nu zicht heeft op de gehele wereld. Is het dan niet verleidelijk om te denken dat je er een nieuwe wereld, een hemel op aarde van kunt maken? Als je voor mij buigt, zegt die stem, dan zul je macht hebben over de hele wereld. Ik ken de middelen en de wegen. Is het niet de Messias die, als hij op aarde komt, het Godsrijk zal vestigen? Zal hij niet geweld en recht uitbannen, heel maken en recht zetten? Heiligt dit doel niet de middelen? Waarom je afmat en je opbrandt aan je idealen, als je het zo makkelijk kan realiseren? Jezus' antwoord is, evenals zijn vorige antwoord, ontleend aan Israëls oefeningen in gehoorzaamheid. 40 jaar in de woestijn. Gij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen, zegt hij. De mensenzoon is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. De weg van het koninkrijk in deze wereld is niet die van de macht en van de heerschappij, maar van de kracht van de geest. Hier klinkt een krachtig nee tegen heersen en dwingen en ja tegen de liefde, de mensenliefde die mensen voor God inneemt en ze verandert. De opdracht aan de leerlingen zal straks zijn, onderwerpt alle volken, maar onderwijst ze. Niet bij macht alleen. Macht corrumpeert tenslotte. Macht verblindt. Macht ontmenselijk. We zien het gebeuren. En tenslotte het godsvertrouwen. De Messias zal niet alleen voor brood zorgen en macht hebben. Hij zal ook een voorbeeld zijn van Gods vertrouwen. Als je zoon van God bent, en dat ben je toch of niet soms, zegt de stem, stort je dan van het tempeldak voor het aangezicht van alle gelovigen. Zegt de psalm niet dat God zijn engelen opdracht geeft en je op handen zal dragen? De tegenstem wordt steeds bijbelvaster, want hij citeert nu vrij naar de psalm 91. Het is voor hem ook een leerweg voor die duivel, voor die tweedachtsveroorzaker, voor die splitser. Ook hij gaat nu de Bijbel citeren. Later zal het nog even uitdagender klinken. Red u zelf indien gij Gods zoon zijt en kom af van het kruis. Wat een wonder. Een heel volk zal onder de indruk raken van je godsvertrouwen en niemand zal je woorden en daden meer vertrouwen. God is toch met je? En dat is toch zo? Of niet soms? En wie op God vertrouwt, hem zal tenslotte niets overkomen. Jezus kan niets anders dan antwoorden met de woorden waarmee Israël 40 jaar door de woestijn ging. Gij zult de Heer niet verzoeken. Vertrouwen is vertrouwen. Wie je vertrouwt hoeft niet uitgeprobeerd te worden. Vertrouwen betekent gehoorzamen, gehoor geven en gehoorzamen. Zelf trouw zijn. Blijf allereerst op jezelf vertrouwen, je eigen geloof. Doe het niet voor de bühne, niet voor een ander. Geloven is geen naar buiten gerichte vroomheid. Jezus zegt hier drie keer, voor de derde keer hier dus, nee tegen al die verzoekingen. Hij kiest de juiste weg. De weg die uit de woestijn leidt, op weg naar Jeruzalem. Hij heeft wonderen gedaan, mensen genezen, voor brood gezorgd, de elementen naar zijn hand gezet en doden levend gemaakt. Dit deed hij niet als demonstratie van zijn eigen grootheid, maar als teken van Gods liefde voor de mens. Maar slechts weinigen geloofden erin. En dat heeft hem aan het kruis gebracht. Na deze belangrijke kruispunten kon hij verder naar Jeruzalem om te doen wat niemand kon doen. We kunnen nu opgelucht ademhalen. We voelen ons bemoedigd en gesterkt om de 40 dagen in te gaan. Om te leren wat hij ons leerde. Antwoord, anti-woord geven op de stem die verdeelt en verscheurt. De macht en kracht die landen verdeelt, volken verdeelt. Antwoord geven op het schijngeluk van brood en spelen. Antwoord geven op de verleiding van macht. De macht waarmee je misschien zoveel goed zou kunnen doen. Maar voordat je het weet wordt die macht een begeerte naar nog meer macht en nog meer macht. Wordt een macht die zich tegen je medemensen keert en uiteindelijk tegen jezelf. Antwoord, anti-woord geven op wat van het godsvertrouwen afleidt. Het vertrouwen dat we als mens alles kunnen en zullen kunnen. Dat de wereld maakbaar is en werk van onze handen is. We voelen door dit nee, door deze anti-woorden van Jezus, bemoedigd en gesterkt om op weg te gaan. Een weg die we zelf niet hebben gekozen, nog aangelegd. Het is de weg van breken en delen, de weg van de medemenselijkheid. Niet jijzelf, maar de medemens komt op de eerste plaats. Het is de weg van vertrouwen, van Gods vertrouwen. Een weg naar een hoogtepunt. Maar ondertussen ook een weg vol dieptepunten. Zal er ooit een dag van vrede en recht zijn? Een weg die ons al lerende leidt naar Pasen. Een weg waarbij we het wagen met Gods woorden, dwars tegen alle antimachten, tegen alle vernietigende krachten in. Dwars tegen de diabolische krachten in. Tegen alles wat ons mensen verdeelt en uit elkaar drijft. Wat broedervolken tegenover elkaar zet. Het is de weg naar Pasen. Het is de weg van de liefde. En dat hebben wij in deze dagen meer dan ooit nodig. Ons gebed is nodig voor het volk van Oekraïne. Meer dan ooit dat we ons daarop op de hoofdzaak mogen concentreren. Dat is de weg van Pasen. Amen. 40 dagen zonder brood. Hij is niet bezweken, ook al was de honger groot voor zijn tegenspreker. Jezus zei, ik kniel niet neer, want er staat geschreven, bid alleen tot God de Heer, dien Hem heel je leven. Mag ik u dan vragen te gaan staan? Wij gedenken Gerard Cornelis Eugène Delfos. Gerard overleed afgelopen zaterdag in de leeftijd van 65 jaar. Hij was getrouwd met Niek Saarloos. Zij vonden elkaar in liefde en bleven in liefde en trouw bij elkaar en vroegen ook de zegen over hun huwelijk in de kerk. In een tijd dat dat nog niet vanzelfsprekend was. Maar gelukkig hier in de Remonstrantse kerk kon dat toen al wel. Niek en Gerard hadden een goed leven met elkaar. Alhoewel zij samen door diepe dalen gingen. Waren het toch ook weer altijd lichtpuntjes. De mooie, te koesteren momenten met elkaar en met anderen. Gerard overleed in het ziekenhuis. Is op dit moment nog niet bekend wanneer de uitvaart zal plaatsvinden, maar via de scriba of via mij kunt u er altijd achter komen of zullen u op de hoogte proberen te houden. We willen nu een kaars aansteken ter gedachtenis van Gerard Delfos en we zijn in onze gedachten en gebeden bij Niek en de familie van Gerard. Gerard Cornelis Eugène Delfos. Dank u wel. Laten wij dan danken en bidden. U danken wij, Heer onze God, dat wij in navolging van Jezus, uw Zoon, mogen gaan. U danken wij dat Hij als een waarachtig mens leerde hoe de weg door de woestijn is. Hoe Hij leert om te kunnen overleven en het leven te vieren. Wat wij daarvoor moeten doen en wat wij daarvoor vooral moeten laten. U hoort, o goede God, het schreeuwen van de mensen die in nood zijn. Van wie in angst leven, op de vlucht zijn. Voor wie geen vrede kennen. Van wie het leven in stukken brak. U hoort hun roepen en bent bij hen te vinden. Wees bij het volk van Oekraïne. Als wij u waarachtig zoeken, komen wij hen op het spoor. Dat wij ook hen met alle ruimte en liefde in ons hart mogen helpen waar dat mogelijk is. Dat bidden wij in uw naam. Wanneer wij zelf onze woestijn hebben versierd met tevredenheid, met onze behoefte aan rust, misschien wel met onze afgoden van status en aanzien, wanneer wij van onze ballingschap geen weet hebben, die niet direct onder ogen durven komen, zult u ons dan, zult u dan ons aan een voorbij, zult u dan aan ons voorbij gaan, ons niet kennen. Verontrust ons dan met de droom dat het anders kan en moet, met de droom van een nieuw Jeruzalem. Wij bidden, o God, en weten vaak niet wat te bidden. Want de wereld is zo vol vragen, zoveel problemen. Ons hart is zo onrustig. Wij zelf hebben zoveel vragen. Blijf ook naar ons luisteren als wij geen woorden meer kunnen vinden en wij tot zwijgen vervallen. Vul dan onze stilte met het zuchten van al uw mensenkinderen, van heel uw schepping. Want het is uw eigen geest die daarin zucht en bidt, vol verlangen naar een leven waarover u alleen regeert met uw liefde, goedheid en trouw. Wij bidden voor hen die ons regeren, dat de verleiding van de macht en misbruik daarvan hen verre blijft, dat zij allereerst en altijd zijn als een die dient voor allen in de samenleving, maar boven alles voor alle mensen die in nood zijn. Dat bidden wij in uw naam. Wij bidden deze dagen op weg naar de stad van vrede, Jeruzalem, dat wij het volhouden om de weg van vrede en recht te gaan, dat wij niet in moedeloosheid het opgeven. Geef ons de kracht om in woord, in gebed en daad het vol te houden, ons te blijven inzetten voor onze medemens in nood of op de vlucht. Als wij in uw naam hoog opgeven van het leven, laat ons dan ook dat leven delen, zoals wij dat ook van u ontvangen hebben. Wij bidden ook voor allen die ziek zijn, wees met hen, dat wij bij hen zijn. Wij bidden u voor Niek Saarloos en de familie van Gerard, wees met hen in deze dagen van verdriet. En in stilte bidden wij de gebeden die wij persoonlijk aan u voor willen leggen. Dat bidden wij in uw naam. Tezamen bidden wij dan, verbonden met allen die ons liefhebben en allen die uw naam belijden, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Mededeling van de actie Kerkbalans. Het resultaat. Toegezegd is er 641.000 euro. Maar 400 briefontvangers hebben nog niet gereageerd. Waarschijnlijk wordt het gewenste bedrag van 669.000 euro niet gehaald. Dan de diaconale mededelingen. De bloemen gaan naar mevrouw Bouw van de Wilhelmina-singel als groet van de gemeente. De collecte, de eerste collecte is voor Kerk in Actie en de tweede collecte voor de protestantse gemeente in Vlaardingen. U kunt bij beide uitgangen uw gaven geven.
ziet het, u heeft het al gezien, hiervoor is nog steeds het plateau met lichtjes. U kunt, als u wilt, nog een lichtje aansteken. Graag hadden we natuurlijk gewild dat dit plateau er niet had hoeven zijn. Dat deze week vrede was weergekeerd in het land. Maar u kunt, als u dat wilt, een lichtje aansteken voor het volk van Oekraïne. Voor allen die slachtoffer zijn geworden, op de vlucht zijn, radeloos zijn. Dan misschien ook nog even ter inleiding een zinnetje dat ik nooit gebruik bij de zending. Ga dan heen in vrede. Vier deze dag als een feest voor de Heer. Uw dienst in de wereld begint nu. Dat heb ik altijd zo'n activistisch zinnetje gevonden. Zo van, daar gaan we weer met een knapzak van opdrachten de wereld in hoor. We hebben ons pakketje weer meegekregen voor deze week. Deze week gebruik ik het toch, deze zondag. Want we hebben er nu al degelijk een opdracht. Een opdracht die misschien nog niet direct hier voelbaar is. Maar wat steeds nadrukkelijker op ons af zal komen. Onze opdracht om de mensen van Oekraïne te helpen, in wat voor vorm dan ook. Dus vandaar deze zin deze week. Uw dienst in de wereld begint nu. Ga dan heen in vrede. Vier deze dag als een feest voor de Heer. Uw dienst in de wereld begint nu. En draag met u de zegen van de Heer. De vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren in Jezus Christus onze Heer. Amen.